Ja, de hal is 22 meter hoog. Dat dak zul je niet zien bij ons. Dus je zult een avondbeleving hebben in die attractiehal. De ruimte is vrij, de darkride is erin getekend. Dus technisch past die er helemaal in. Wij weten ook al welke darkride erin zou komen. Maar dat is een tweede fase.
De Loopings Podcast met Wessel Wit.
Nederland krijgt er volgend jaar een gloednieuw overdekt attractiepark bij Bommelwereld in de Achterhoek. En ik praat vandaag met de initiatiefnemer en de eigenaar Edwin Bomers. Edwin, dankjewel dat we hier te gast mogen zijn.
Ja, geen dank.
Bommelwereld wordt onderdeel van een bestaand vakantiepark, Marvel Recreatie. Daar ben jij nu ook de directeur-eigenaar van. Onze luisteraars zijn mensen uit de pretparkwereld. Misschien dat niet iedereen Marvel Recreatie kent. Wat is het voor park?
Marvel Recreatie is een verblijfsrecreatiepark met een 350 toeristische kampeerplaatsen, een 320 vakantiewoningen, een hotel met 37 suites en dan nog een aantal vaste gastenplaatsen, maar die tellen eigenlijk niet helemaal mee. Het gaat puur om het toeristisch verblijf bij ons.
En hoe lang bestaat het al?
Het park zelf bestaat, verwacht ik, een moeilijke vraag, 1968, moet even doortellen. Hè?
En sinds wanneer ben jij erbij betrokken? Op welke manier?
35 jaar, toen mijn vader plotseling overleed, of tenminste hij was 50 jaar, veel te jong in principe. En ik zat toen zelf bij Sporthuis Centrum, toen heette het nog Sporthuis Centrum, tegenwoordig Centerparks. En werd ik gevraagd om een jaartje thuis op Marvel te passen. Marvel was toen 16 hectare groot. Te groot om klein te zijn, te klein om groot te zijn. En toen hebben we hem wel aangepakt door te zeggen van we moeten naar een vol continu exploitatie het hele jaar door. En dat is toen gelukt, de ombouw. We hebben als eerste een subtropisch zwembad gebouwd. Later is dat nog behoorlijk fors uitgebreid met een publiek-private samenwerking. Een groot 25 meter zwembad, een waterpretpark. Dus eigenlijk van alles erop en eraan. Toen begonnen was het 16 hectare groot. Inmiddels is het 60 hectare groot en alles aan één blok gebleven. En alles keurig bestemd tot verblijfsrecreatie. En verwerken we ongeveer 500.000 toeristische overnachtingen per jaar.
Even terug naar jouw tijd bij Centerparks, wat toen inderdaad anders heette. Van huis uit was jij dus al een recreatieman. En jouw vader die leidde Marvel.
Dat klopt. En ik deed toen hotelschool. En vanuit hotelschool, dus het horeca gedeelte, ben ik bij in eerste instantie Frankrijk zat ik met een stage. Later uiteindelijk bij Sporthuis Centrum. En ik kon daar blijven. Ze wilden me daar graag houden. Maar die intentie had ik niet. Dus uiteindelijk ben ik teruggekomen in Groenlo. Op het ouderlijk huis weer, op het ouderlijk nest. En was maar goed ook, want mijn vader overleed toen. En toen hebben we Marvel eigenlijk volledig overgenomen.
Ja, en in jouw jeugd had jij toen het idee van, toen je hier rondliep, uiteindelijk ga ik dit overnemen? Of wilde jij vroeger toen jong was iets heel anders eigenlijk?
Nee, mijn visie was in eerste instantie, de Achterhoek was voor mij iets te klein. Ik wilde hotelschool doen, het hotelmanagement in en uiteindelijk de wijde wereld in, het buitenland in. Amerika, Zwitserland, dat was voor mij de droom uiteindelijk om hotelmanagement te doen. Dat is daar uiteindelijk niet van gekomen, uiteindelijk teruggekomen in de Achterhoek. En ook hier hebben we ons goed uit de voeten kunnen maken. Dat is geen probleem.
Ja, het is wel een stuk groter geworden. Dus die grootsheid die is er wel ingebleven.
Van 16 hectare is het inderdaad naar 60 hectare gegaan. En als ondernemer wil je iedere keer toch wel een uitdaging hebben, iets nieuws hebben. Op het moment dat je een keertje kamperen hebt gedaan, dan hoef ik niet nog een tweede camping erbij te hebben. En als je bungalows hebt gedaan, hoef ik niet een tweede bungalowpark of nog veel meer bungalows. Dan hotel is weer een andere tak van sport. Golfbaan, pitch en put. Publiek-private samenwerking met een tennispark en een padelbanen. Een zwembad met PPS. En nu dus iets compleet anders weer. Een dagattractiepark.
Is het uniek in Nederland dat een vakantiepark niet bij een keten zit? Zo'n groot vakantiepark?
Ik denk het wel. In deze omvang, in deze grootte, vind je ze bijna niet in publiek-privaat terrein. Nee. Dus het enige waar we een beetje mee kunnen vergelijken is de Molenkaartengroep is echt nog wel privaat. Maar dat zijn al wel weer een heleboel vakantieparken bij elkaar. En verder zie je eigenlijk alleen maar ketenstructuren waarbij veelal de vakantiewoningen uitgepond zijn of in ieder geval verkocht zijn aan private beleggers. Hier is het hele vakantiepark echt privaat eigendom. Iedere bungalow is ook gewoon echt van Marvel Recreatie en daar zitten geen beleggingsstructuren in.
Is dat moeilijk om niet in handen te komen van zo'n grotere maatschappij? Want ik kan me voorstellen dat ze hier met koffertjes geld op de stoep staan af en toe.
Dat klopt. Zo af en toe dan krijg je weer eens een telefoontje of van een private equity fonds die je heel graag met je mee wil doen. Of uiteindelijk een van de grotere ketens die toch graag uitbreiding zien aan de andere kant van het land. En dan moet je gewoon stevig in je schoenen staan door te zeggen van nee, wat breng je dan en wat denk je dat het beter van wordt? En als ik die visie niet heb en niet zie, dan moet ik er heel gauw van blijven voor wat het is. En daarnaast heb ik twee kinderen en die hebben de intentie om in ieder geval met Marvel verder te gaan.
Ah, dus de toekomst is rooskleurig, zoals ik het hoor.
Of die rooskleurig is, weet ik nog niet. Maar in ieder geval zijn twee kinderen die de intentie hebben en ook wel de kennis en kunde hebben om uiteindelijk Marvel voor te zetten.
Ja, al 35 jaar zit je hier. Er is dus een visie geweest waarbij je dus dacht, we moeten een zwembad toevoegen, we moeten sportfaciliteiten toevoegen, we moeten allerlei dingen toevoegen. Waar in het plan komt dan het idee voor een nieuw of een eigen pretpark?
Nou, in eerste instantie wilde ik 100% van seizoensexploitatie naar een jaar rond exploitatie. Die jaar rond exploitatie in de Achterhoek is eigenlijk heel goed te doen. Als we in deze regio kijken, kunnen we ieder seizoen op een hele mooie manier vermarkten. De herfst in de Achterhoek is fantastisch mooi. De winter is mooi. Zelfs het voorjaar is het goed te vermarkten. Zomer in Zeeland is natuurlijk ook prachtig mooi. Maar er is zoveel vraag in de zomer naar een verblijfsvakantieproduct. Dat we ook die zomerperiode in de Achterhoek heel goed vermarkten. Dus 365 dagen per jaar konden die verblijfsrecreatie goed vermarkten. Neem niet weg dat in die toekomst al die collega-ondernemers van mij en die ketenstructuren ook niet stilgezeten hebben. Die blijven zich ook professionaliseren. Die blijven mooie zwembaden bouwen. Die blijven zich ontwikkelen in horeca. Die blijven zich ontwikkelen in accommodaties. Dus die concurrentieverhouding, dat unieke product, moet je uiteindelijk wel continu waar blijven maken en nastreven. En dan zeg ik, naast verblijfsrecreatie hoort eigenlijk de dagrecreatie eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wij moeten een destination zijn. We moeten een bestemming zijn waar de gast naartoe moet. En dat hij vooral niet ergens anders kan vinden. Want een mooi vakantiepark vind je ook in Drenthe of in Limburg. Waarom zou ik dan naar die Achterhoek gaan? En als je om iets naar die Achterhoek toe moet, en iemand anders regelt het niet van me, dan moet ik het mezelf maar regelen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, die dagrecreatie, verblijfsrecreatie hoort bij elkaar. En dat wil ik ook het liefst tegen Marveld Recreatie aanleggen. En de ruimte hebben we kunnen creëren. Dat die ruimte er was om een dagattractiepark te plaatsen. Prachtig mooie locatie waar je eigenlijk ook echt als goed uithangbord, reclamebord aan de N18 zit. Zonder dat je met je mobiliteit een plaatsje in het gedrang zit. Groenlo heeft totaal geen hinder van de bezoekers die uiteindelijk met de auto naar de Bommelwereld komen. Want direct aan de N18 zit afrit 11. En vanuit dat afrit rij je eigenlijk direct de parkeerplaats van Bommelwereld op. En daarmee hebben we eigenlijk een unieke locatie tegen het vakantiepark Marveld aan. Aan de andere kant hebben we wel een ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingszone, een natuurgebied. Maar dat geeft ook weer een prachtig mooi uitzicht vanuit Bommelstein, het kasteel van heer Bommel. En daarmee hebben we eigenlijk een unieke locatie, uniek product tegen die verblijfsrecreatie aan. Echt een uniek plekje in Nederland.
En in eerste instantie is dit bedoeld voor de verblijfsgasten. Het is een dagattractie, maar je hebt het gemaakt met het idee, ik moet voor de verblijfsgasten iets unieks bieden.
Gedeeltelijk. Natuurlijk is het voor de verblijfsgasten. Natuurlijk zoeken wij naar de mogelijkheid om de continuïteit van het verblijven op Marveld te waarborgen. Dat je gegarandeerd naar Marveld toe moet komen als je naar die Bommelwereld toe wilt. De dalperiodes uiteindelijk te vullen. Het prijsprofiel van verblijf iets naar boven te kunnen draaien. Dat zijn de onderdelen voor de verblijfsrecreatie. Waarom die Bommelwereld naast het verblijfsrecreatiepark staat. Maar natuurlijk kun je die Bommelwereld ook heel goed gebruiken als dagrecreant. Om eventjes een dagje weg te gaan.
Ja, en de verblijfsgasten mogen onbeperkt, denk ik, gratis naar binnen tijdens hun verblijf?
Of zijn we naar een profiel aan het zoeken. Ja. De verwachting is dat we in de daltijden. Kijk, een dagrecreant die komt 's morgens, staat hij om 9:30, 10:00 voor de deur. En zal rond een uur of 2:30 uiteindelijk kalpjes aan zijn biezen pakken. Tenminste, dat is het profiel van de gemiddelde dagrecreant in dit soort indoor attractiehallen. Onze verblijfsrecreant, die verblijft toch hier, die slaapt hier. Die kan prachtig mooi om 2:00 beginnen als de kindjes uitgeslapen zijn, tot 1:00 of 5:00, 6:00 in de dagrecreatie vertoeven. En daarmee laat je ook naadloos twee doelgroepen aan elkaar verbinden met een goed profiel in die dagrecreatie.
Hoeveel bezoekers zouden dit dan zijn op jaarbasis voor Bommelwereld?
Bommelwereld staat te boek voor 100.000 bezoekers, maar ik verwacht dat die aantallen echt op zullen lopen.
En dat is een vrij realistische schatting, want we horen vaak ideeën voor nieuwe attractieparken in Nederland. Mensen die zeggen, ik ga miljoenen mensen, honderdduizenden mensen. Maar dat is dus, om het voor jullie rendabel te krijgen, niet nodig.
Indianenverhalen hou ik niet van. Laten we maar gewoon realistisch zijn, beide voetjes op de grond. En natuurlijk, ons subtropisch zwembad bijvoorbeeld met het waterpark draait 100.000 bezoekers op jaarbasis. Het is eigenlijk geen probleem om de Bommelwereld op 100.000 bezoekers te laten draaien. De verwachting is dat het nog wel iets op zal lopen.
We zeggen Bommelwereld. We moeten even uitleggen wat dat dan precies is. Je noemde net al het kasteel van Bommelstein en dat soort dingen. Op een gegeven moment ontstaat er bij jou een idee met een pretpark zou een goede toevoeging zijn aan het resort, om de redenen die je net hebt genoemd. Wat is dan het proces van dat idee tot daadwerkelijk de eerste schop de grond in van Bommelwereld? Want er moet een thema bedacht worden. Er moet bedacht worden, wordt het indoor, outdoor? Hoe groot moet het worden? Hoe heb je dat bedacht?
Dan moet ik heel ver terug in de tijd. 15 jaar geleden begonnen eigenlijk die eerste plannen door mijn hoofd te lopen van we moeten die koppeling dagrecreatie, verblijfsrecreatie zien te creëren. Als je dan wat wilt, heb ik in de zomer extra capaciteit nodig? Nee, voor de zomerperiode niet. En ons Nederlandse weer is nog steeds niet zo ontzettend stabiel dat we gegarandeerd altijd kunnen draaien. Het mooie van een indoor dagrecreatie is dat die zonder problemen 365 dagen per jaar te vermarkten is. En de Efteling die moet toch wel de nodige moeite doen in de winter Efteling het zich helemaal om te toveren naar winter, wat ze overigens fantastisch doen. Maar het blijft natuurlijk een boel gedoe. Een indoor dagattractiepark draait eigenlijk altijd door. Ondanks dat je in de zomer bij heel mooi weer zelfs misschien liever naar buiten zou willen. Maar een klein stukje buiten zal er in de toekomst nog wel een keertje bij gaan komen. Dus vandaar echt indoor. Indoor is echt altijd te vermarkten zonder dat je daar veel gedoe mee hebt om het om te turnen. Dan kijk je naar welk IP wil ik dan hebben. Welk intellectual property heb ik nodig?
Want dat was wel een idee van jou. Als we het gaan doen, dan moeten we niet Marvie de Marveld als mascotte hebben. Dan moeten we echt iets wat al bekend is.
Nee, we hebben twee hele aardige Marvel-mascotten, Steun en Pleun. Ah. En ik weet niet hoe die de tijd overleven van de Bommelwereld. Maar we gaan kijken of we ze nog een tijdje naast elkaar kunnen laten draaien. Maar het kan best zijn dat Tom Poes en heer Bommel het gaan overnemen. Hoe kom je dan op een idee van wat hebben we nodig? Nou, in de basis hebben we gezegd dat als je een indoor dagattractiepark bouwt, dan moet die goed gethematiseerd zijn. Anders kan ik net zo goed een hal bouwen en stel kermisattracties neerzetten en dan ben ik ook klaar, heb ik ook een indoor. Nee, het moet wel een dagattractiepark zijn wat echt gethematiseerd is, wie de kwaliteit van de Efteling nastreeft en dan goed in een verhaallijn zit, waarbij je zegt van hier kan ik veel meer mee dan alleen maar entertainment, attractie en spelen. Toen zijn we begonnen met Rovio, de houdermaatschappij van Angry Birds. In die periode had ik nog steeds de visie dat we naar de snellere tijd zouden gaan, de computerspelletjes en de boze vogeltjes, wie de kinderen op dat moment heel erg interessant vonden. Totdat ik op de European Attraction Show was in Berlijn en een merchandise firma die zegt, nou Edwin, ik weet het niet, maar ik zou er nog eens 3 keer over nadenken voordat ik met Angry Birds aan de gang zou gaan.
Die hadden misschien het gevoel, het is alweer...
Ja, Angry Birds was op dat moment ook alweer in een periode dat ze bezig waren met allerlei speeltuinen in Engeland, Denemarken, in het Hoge Noorden. Dus wat minder echt in de attractiehal. Overigens, nu staat er een fantastisch mooie Angry Birds hal in, dacht in Dubai. Geweldig mooi. Dus hij zou mooi als kopie hier mogen staan, maar nee, dat is het niet geworden. En Angry Birds, uiteindelijk hebben we de licentie niet voor genomen. Toen zijn we een tijdje bezig geweest met... Ik ben in Coevorden geweest, met Steve van der Kerkhof gesproken over de nodige characters van de Studio 100 partij. Die hield mij een beetje aan het lijntje en uiteindelijk hebben we gezegd van nee, lijntje doorknippen, hier kunnen we niet mee verder. Mijn visie was nog om tussen Hasselt en Coevorden een prachtig mooi Plopsahal neer te zetten. Had ik wel wat vraagtekens bij jou. Het leeftijdsprofiel vond ik nog net iets aan de lage kant. Dus ik wilde het leeftijdsprofiel iets naar boven trekken. En toen zat ik eventjes een tijdje zonder IP, zonder gedachten, zonder idee wat het zou moeten kunnen gaan worden.
Hoe lang is het eigenlijk rijden van hier naar Coevorden? Want voor mijn gevoel is dat redelijk dichtbij.
Ja, het ligt eraan wat betrekt. Het is betrekkelijk wel 1,5 uur ongeveer van hier naar Coevorden. Maar andersom rijd ik 2 uur naar Hasselt. Dan ben ik ook aan die kant. Dus er staat het eigenlijk midden tussenin. Ja. Ik weet niet of het echt concurrentie zou zijn. Ik laat het even voor wat het is. Dus Studio 100, prima hun dingetje. Laat mij mijn dingetje doen. Uiteindelijk heb ik toen 1,5 jaar niets gehad. Dus niet een gedachte over een IP. Totdat een collega zei, denk eens na over Maarten Toonder met Bommel en Tom Poes. Zei ik, ach, dat is een oud IP, er ligt een dikke laag stof overheen en ik heb daar eigenlijk niets mee. Ik zeg, nou, denk er toch nog eens even goed over na een weekje en dan laat het dan nog eens weten. Na die week denken en toch nog eens even googlen en alles eens eventjes nalopen. Denk ik, wacht eventjes, er zit veel meer in dan alleen maar een attractiehal thematiseren. Op het moment dat ik kijk naar de taal van Toonder, als ik naar het museale gedeelte kijk, als ik naar de film kijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Er zit zoveel meer in dan alleen maar een IP wat je beeldend toonbaar maakt in de hal. Kan ik eigenlijk veel meer met dit thema. De hele Nederlandse taal is verrijkt met honderden uitspraken van Maarten Toonder. Maarten Toonder die maakte ballonstrips wat eigenlijk literatuur was. Maar aan de andere kant zijn het ook nog steeds kinderen die, als je de film, als u begrijpt wat ik bedoel, opzet, nog steeds een fantastische beleving meemaken van de verhalen van Martin Toonder. Maar je zou ook nog steeds terug kunnen grijpen op de verschillende boekjes, waarbij je ieder jaar nog steeds een actueel thema kunt pakken. Als we naar de bankencrisis keken, hè, de bovenbazen, als we naar bijvoorbeeld nu het lachgas kijken, kun je een verhaal pakken van de windbuil. Waarbij een soort gas uiteindelijk voor de gezelligheid werd. En dat toch eigenlijk helemaal niet zo gezond was.
Ik merk dat je je ingelezen hebt in de bommelverhalen.
Ja, dat moet je dan uiteraard. 171 verhalen van Martin Toonder. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Ze waren ook niet allemaal echt fascinerend. Maar er zaten ook wel een heleboel goede verhaaltjes tussen. En het mooie is dat Toonder in 3 taalgebieden gezeten heeft. De strips die zijn uitgebracht in Engeland, in Duitsland en in het Nederlands taalgebied, waarbij je Nederland-België pakt. En daarmee ook uiteindelijk precies ons gastprofiel pakt. Die zou kunnen passen op Toonder, op de bommelwereld.
Ja, dus je kwam erachter, het was een wereld met diepgang, met historie, met hele diepgaande verhalen in plaats van alleen maar 2 stripfiguurtjes.
Ja, het is echt Nederlands cultureel erfgoed. En dat merk je nu ook. Hè? Als je maar een klein beetje loslaat over bommelwereld, dan schrijft in 1 keer de nationale pers over je. De Volkskrant, NRC en Trouw, uiteraard. Telegraaf, omdat daar uiteindelijk de ballonstrips tot in de jaren 80 volgens mij doorgelopen zijn. Dus eigenlijk iedereen wilde wel wat meedoen. De taaltijd van Frits Spits zaten live in het radioprogramma. Iedereen vindt er op zich wel wat van Martin Toonder, de taal van Toonder en uiteindelijk Bommel en Tom Poes.
Je merkt dat daar een positieve vibe omheen hangt, nu nog steeds.
Op de een of andere manier wel, ja.
Dus jij was na een tijdje nadenken overstag. Je bent dus gaan praten.
Was ik overstag en ben ik eens gaan praten. Toen kwam de tijd dat we uiteindelijk met de familie Toonder en met de IP-gever Rubenstein, die uiteindelijk de licentie verzorgt voor de familie Toonder en de Toonder Company, dus uiteindelijk aan het praten om te kijken of we wat zouden kunnen betekenen voor elkaar. En dat heeft uiteindelijk na 1,5 jaar onderhandelen toch geresulteerd in het mogen gebruiken van het IP van Martin Toonder, van Bommel en Tom Poes.
En wel onder voorwaarden is misschien een groot woord, maar het is niet alleen maar een hal met attracties die jullie neerzetten. Je noemt natuurlijk al de thematisering, maar er komt meer bij kijken. Ik zag een theater, ik zag een museum. Het is meer dan alleen maar een pretpark.
Ja, de IP-gever die is ook wel kritisch en dat is ook goed dat hij kritisch is. Daarmee bewaken ze op een hele mooie manier het levenswerk van Martin Toonder. Iedere attractie, daar zit een verhaal op van Martin Toonder. En dat verhaal wordt uiteindelijk ook uitgebeeld in de naam van de attractie. En daar moet het groene vinkje van de IP-gever achter komen te staan. Nadat het creative design, wat door Jorah Vision is gedaan, bedacht is tot in detail, moest uiteindelijk toch de IP-gever continu een akkoord geven op de attracties en op het verhaal wat eromheen gebouwd werd.
Dus Jorah Vision krijgt de opdracht om het te ontwerpen van jou. Maar moet dan wel constant in gesprek blijven met de eigenaar van het merk.
Ja, er is een pitch in principe uitgegaan. Er zaten 3 partijen bij. Uiteindelijk is Jorah Vision de partij geweest die uiteindelijk mocht tekenen voor het creative design, het creatieve gedeelte. Waarbij in eerste instantie Jorah Vision samen met ons als opdrachtgever de globale lijn hebben ingezet. En daarna met de IP-gever, met de Toonder Company, continu de verwerking van de attracties en uiteindelijk ook het design van die attracties een goedkeuring moest krijgen van de IP-gever.
Was er vanuit jou een bepaald wensenlijstje van, nou Jorah, als jullie aan de slag gaan, ik wil graag deze attractie er sowieso in hebben?
Nou, dat was wel een framing van de hal uiteindelijk. Voor mij moest Bommelstein het kasteel van heer Bommel, een heer van stand, moest hier naar de Achterhoek komen. Nou, de Achterhoek staat bekend als het land van de kastelen. Dus hoe mooi zou het zijn om het kasteel van heer Bommel, Bommelstein, in de Achterhoek te hebben staan. Dus het kasteel wordt echt de eyecatcher van het park. Net zoals bij Disney, het Disney-kasteel door een roosje staat. Zoals bij de Efteling nu Symbolica staat. Zo moet in de bommelwereld Bommelstein als eyecatcher staan.
De ingang wordt dat.
Ja, dat wordt de grote entree. En niet alleen de ingang, maar daarin zit ook inderdaad de bommelzolder als museum. En uiteindelijk het theater waar een film kan draaien, waar entertainment gedraaid kan worden. Daar zit mogelijk ook een complete dark ride in. Dat zijn wel tweede fase projecten. Maar de ruimtes zijn in ieder geval geschikt daarvoor.
Ja, dat is super interessant. Ik denk dat de luisteraar meteen opveert en denkt complete dark ride. Ja. Bij jou, het zit niet in het plan wat we gepresenteerd hebben gezien. Maar er is een idee Dat er is ruimte in dat gebouw voor het bouwen van een dark ride. Dus het blijft in eerste instantie leeg, die ruimte.
De ruimte is vrij. De dark ride is erin getekend. Dus technisch past die er helemaal in. Wij weten ook al welke dark ride erin zou komen. Maar dat is een tweede fase uiteindelijk. Er wordt stevig geïnvesteerd in deze dagattractiewereld. En dan moet je wel keuzes maken.
Ik kan me ook voorstellen dat het fijn is als je een hal neerzet en er is een grote opening en iedereen is blij dat je 2 jaar later nog iets kan presenteren, omdat je natuurlijk weer ook de aandacht wil blijven houden.
Er blijven altijd nieuwigheden die moeten gaan komen en uiteindelijk moet je de consument kunnen blijven verrassen met nieuwe mogelijkheden.
Ja. Ik zie nu de tekening voor me. We hebben hem allemaal gezien ook. Het is een gigantisch gedetailleerde hal met inderdaad absoluut niet zomaar wat kermisattracties, maar er zijn huisjes, dorpspleintjes, rotsen, gangetjes. Hoe lang heeft dit geduurd voordat dit zo af was?
Oh, dat heeft toch wel bijna een jaar geduurd. Het was op zich niet zo heel erg moeilijk. Je moest de wereld van Martin Toonder, van de gedachtenwereld van Toonder uiteindelijk brengen in die dagattractie. En dat is niet zo moeilijk. Er was een kasteel Bommelstein. Je hebt een plaatsje Rommeldam. Je hebt het paleis van Marquise de Kantenklaar. Je hebt het havengebied met de oude Albatros. Het zijn allemaal hele herkenbare eikpunten uit de verhalen van Toonder. En die vind je uiteindelijk allemaal terug in de hal. Dus ze konden prachtig mooi de stripboeken erbij pakken. En je hoefde eigenlijk alleen maar de verhaaltjes te plakken in de hal en een logische routing te creëren in die hal. En daarmee werd het Donkere Bomenbos gecreëerd en de Bulderbaan en de Vloomride, de Circus Arena, het havengebied. Ach, alle items van Toonder kom je terug.
Het is alsof ik straks door de stripboeken heen loop.
Precies, een levend stripboek.
En je noemde net al tussen neus en lippen door, er kan ook kleine uitbreiding naar buiten komen. Waar ergens zou die kunnen komen? Waar is de ruimte daarvoor?
Er zit een behoorlijk grote glazen wand en aan die kant zouden we in principe in de verre toekomst naar buiten kunnen.
Daar is nog wat ruimte.
Daar is wat ruimte.
Maar het zal in principe een indoor attractie.
In de basis is het echt een indoor attractie.
De Boulderbaan, ik zie hem hier rood getekend. Ik zag
hij is aqua.
De baandelen zijn aangekomen, ze zijn blauw geworden.
Dit is het allereerste ontwerp. Dus het laatste ontwerp is die wel keurig in het blauw aqua gekleurd. Hij is inmiddels aangekomen, tenminste de tracks zijn aangekomen. De pylonen zitten nog op te wachten, die zitten nog op het schip. En de verwachting is dat medio april de hele achtbaan al gebouwd gaat worden.
Dat zal de eerste attractie zijn die er komt te staan.
Dat is de eerste attractie. Ook het instapstation voor die attractie moet parallel meegebouwd worden. En uiteindelijk moet er een complete rotspartij omheen gebouwd worden. En daarom moet die attractie nu als eerste in. Zodat de rotspartij gebouwd kan worden door het Donkere Bomenbos, de Bulderbaan. In een magische wereld van een beetje mystieke wereld van de Donkere Bomenbos.
En dan zitten we nog allemaal op schema voor een opening in het voorjaar van 2025.
Nou, ik heb geroepen medio 2025. Inderdaad, GLD, Omroep Gelderland, die roept in haar reportages nog steeds heel strak het voorjaar 2025.
Dat kan ook zomer.
Ja, dat kwam eigenlijk omdat we ooit begonnen zijn met najaar 24. Maar een steenmatteltje, de wet natuurbescherming, heeft ons iets getraineerd. En dat heeft ons een half jaar tijd gekost. De meest ideale momentum van openen voor een indoor dagattractie is voor ons 1 oktober. Net voordat de winterperiode gaat beginnen.
Ah, dus dat zou ook nog 1 oktober 2025. Het is in ieder geval
2025. Het zou een hele mooie datum zijn, 1 oktober 2025.
Dus een half jaar vertraging gehad door gedoe met natuur. Maar verder is het volgens mij relatief soepel verlopen als ik het vergelijk met andere grote bouwprojecten binnen pretparken of nieuwe pretparken in Nederland. Dan hebben jullie het wel mooi voor elkaar gekregen. Je zegt er zal geen extra verkeer overlast zijn, maar er komen wel 100.000 mensen hier straks een kijkje nemen, misschien wel per jaar.
Dat klopt. Tekent wel dus dat je in de planologie, in de opstart van een dagattractiepark, wel heel netjes de regeltjes en de lijntjes moet volgen die gewenst zijn hier in Nederland. Dat betekent dat je heel goed met je omgeving moet communiceren, dat je uiteindelijk je plannen van tevoren moet brengen naar die omgeving en dat je ook niet te veel zienswijze tegen wilt hebben. Daar zit een lokale politiek niet direct op te wachten. En op het moment dat er dan een bestemmingsplan goedkeuring moet komen, zal een lokale gemeenteraad en tevens ook de provincie, die vinden hier wat van en die moeten daar een toestemming voor geven. En als je dan toch in een wat kwetsbaarder gebied van ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingszone zit, waar we pal tegenaan zitten. Maar aan de andere kant zitten we ook heel mooi ontsloten tegen de N18 aan. En aan de overkant van die N18 zit een stokje industrieel goed. Is het ook niet zo'n probleem uiteindelijk om dagattractie hier te creëren.
Hoe reageerde de buurt eigenlijk toen jullie de plannen bekend kwamen maken?
Eigenlijk heel positief en eigenlijk altijd met plannen die we tot op heden verwezenlijkt hebben. Hè? Want Marveld, als je nagaat van 16 hectare naar 60 hectare gegroeid naar een fors aantal verblijfsnachten hier op Marveld. En je moet wel netjes omgaan met je buurt en met je omgeving. Kijk, wij zijn er ook bij gebaat dat een omgeving niet te veel overlast van ons park krijgt.
Er zijn in Nederland vergelijkbare concepten qua indoor attractiehallen. Dan zit ik te denken aan Plopsa Indoor Coevorde, maar ook Toverland heeft natuurlijk twee hallen met attracties. Ben je daar gaan kijken om inspiratie op te doen?
Toverland is volgens mij een van de moederhallen waar het ooit is ontstaan. Hè? Steven de Kerkhoff heeft daar met zijn meetlatje staan meten om uiteindelijk de hal van Hasselt te ontwerpen. Als je Hasselt gezien hebt, dan weet je dat een kopie in Coevorde staat. Ook bijna een 1-op-1 kopie. Het is wel logisch dat er een heleboel attractiestructuren en soorten in die indoorhallen wel een beetje overeenkomen. Desondanks hebben wij gekozen toch voor een aantal attracties die wat heftiger zijn dan de hallen van Plopsaland. De Flume Ride die vind je zeker niet in een van de attractiehallen van die er nu zijn.
Dat wordt ook een echte boomstambaan.
Een echte boomstambaan, een klassieker. Maar ook bijvoorbeeld het Funhouse. Het Funhouse, eigenlijk een ouderwetse klassieker vanuit de kermiswereld van de Cakeywalk. Zoals we hem uit hele lang geleden tijden nog kennen. Dat zijn echt attracties voor jeugd die net ietsjes ouder is dan 10, 11 jaar. Die bij Plopsaland echt tot op de leeftijd zit. Mijn kinderen waren mijn eigen testcase. Die zijn natuurlijk in Coevorde geweest. Die zijn zeker ook in Hasselt geweest. En ook papa en mama mochten mee. En om eens te kijken hoe die beleving van die kinderen was. En wat de tijdspannen is. De zone is waarin zij zich uiteindelijk nog kunnen blijven vermaken. En hoe de attractiebeleving is in die hallen. Dus dat bij ons wordt die toch ietsjes anders dan de gemiddelde hal. Hier zul je ook de opa's en de oma's zullen aan het trekken komen met de wereld van Martin Toonder. Met uiteindelijk het museale gedeelte. Feest der herkenning voor de opa's en de oma's. Om alle ballonstrips uit de Telegraaf nog eens een keer terug te vinden uit de 50, 60 jaren. Dus wel een heel uniek project, denk ik hier. Wat gebouwd wordt. En zeker ook voor het educatieve gedeelte, hè, voor de scholen, de schoolreisjes. Dat past eigenlijk naadloos in. Er komen straks lespakketten voor het onderwijs, het basisonderwijs en zelfs groep 1 van het voortgezet onderwijs voor de taal van Toonder. En hoe mooi is het niet om die taal van Toonder op school te leren en daarna uiteindelijk een reisje te maken naar de taal van Toonder om uiteindelijk Rommeldam te ontdekken, het Donkere Bomenbos te zien, de Circus Arena en uiteindelijk het Paleis van de Markies de Kant-en-Klaar en Bommelstein van Heer Bommel en Tom Poes.
Want je koopt een kaartje voor een pretpark, maar je krijgt eigenlijk een volledig museum bij. Dit is best wel een oké museum.
Je krijgt er een museum bij, wat op dit moment in Zoeterwoude staat. En we hebben met elkaar de afspraak dat het museum van Zoeterwoude naar Bommelstein verhuist. Het is ook mooi, de Bommelzolder, hè, die staat op zolder van Bommelstein. Daar komt het hele museumgedeelte in te zitten. Daarboven hebben we straks ook voor de verdere uitbreiding nog de Toonder Experience. Ook dat zal een tweede, derde fase zijn. Waarin volledig uitgelegd wordt waarom Martin Toonder dacht en deed en schreef zoals hij schreef. Want het is een hele bijzondere visionair is het geweest. Iemand wie 50, 60 jaar geleden bijna een voorspellende gave had hoe de wereld er nu uit zou zien.
Wat is een Toonder Experience? Is dat ook een soort museum, een soort attractie, een beleving?
Dat is een attractiebeleving waar je op je eigen leeftijdsniveau een profiel kunt kiezen. En dan zie je de tekeningen door de lucht vliegen vanaf het bureau van Martin Toonder. En je kunt via kijkgaten bepaalde belevingsaspecten zien op ieder leeftijdsniveau, op ieder leeftijdsprofiel.
Dus ja. Een interactief, educatief.
Hoe mooi kun je het krijgen?
Voor een latere fase.
Dat voor zal een latere nog niet, fase. Nee, zit in de, bij de opening zit hij er nog niet bij.
Dus met de kinderen mocht je mee ook naar Plopsa Coevorde en Plopsa Hasselt.
En andersom.
Ja. Heb jij daar ook dingen gezien dat je dacht, dit moeten wij helemaal anders doen? Ik leer nu dat dit niet werkt.
Ja, maar die dingen laat ik graag voor wat ze zijn. Dus tuurlijk heb ik die dingen gezien. Want ik ben als ondernemer denk ik ook soms wel eens na over van waarom doe je dit nou zo? Is dit commercieel nou wel zo verantwoord? Is dit marketingtechnisch verantwoord? Is dit werktechnisch goed? En dan zijn er dingen die ik anders zou doen. Ja. En die doen we hopelijk in Bommelwereld anders. En dat zullen ze straks ook voor mij denken van hey, waarom heb je Bommelwereld op deze manier gebouwd en gedaan? Dus dat zal 1-op-1 zijn.
En het thematiseringsniveau, als we dat gaan vergelijken, dan zal het bij jullie nog iets intensiever zijn, denk ik. Meer thematisering.
Dat denk ik wel, tenminste ik hoop het wel, want dan vind ik, zeker in de beginjaren toen bijvoorbeeld Hasselt er net was, een minimale thematisering. Op dit moment is die echt duidelijk beter geworden, hè, met Wiki de Viking en wat meer characters erin. Wij willen toch wel heel direct al goed gedetailleerd thematiseren.
Heb ik wel het gevoel dat ik in een hal zit, of heb ik op sommige punten ook het gevoel ik zit echt in een andere wereld?
Ja, de hal is 22 meter hoog. En dat is niet omdat we zo graag 22 meter willen bouwen, maar die binnen buitenbeleving willen creëren. Als je daar met een kind doorloopt, dan moet je niet het idee hebben als je naar boven kijkt dat je dak ziet. Dat dak zul je niet zien bij ons. Dus je zult een avondbeleving hebben in die attractiehal. Neemt niet weg dat er nog een hele hoek van die hal uiteindelijk daglicht binnenkrijgt via een glazen bui. Maar je hebt niet het idee dat je echt buiten of binnen zit, omdat dat dakgedeelte zit zo extreem hoog. Daar heb je niks geen gedoe mee.
Oh, maar dat vind ik wel interessant, een avondbeleving. Dan moet ik denken aan een soort sterrenhemel waarmee het dak kan worden.
Dat zou kunnen. Ja, het is donker. Ja, klopt.
Ja, waarmee je met licht ook weer heel veel kunt spelen.
Precies, show equipment, show light wat erin gaat komen. Dat wordt hier volledig gedaan door Dutch AV straks. En dat zijn echt professionals op het gebied van het designen van licht, geluid en video binnen de attracties.
Ja, hebben ook wel heel veel voor heel veel andere grote parken.
Klopt, Toverland werken ze voor.
Walibi volgens mij, Halloween ook. Ja. Ja. Nou ja, echt een beleving dus. Dan denk ik ook meteen aan een soundscape, waardoor ik echt in een dorpje rondloop.
Daar wordt en dan zijn de geluiden uiteindelijk precies die ze erbij horen. Op het moment dat je in het havengebied rondloopt en de kranen die staan er te draaien, dat zijn in dit geval de valtorens van Sieren en een valtoren van Sunkip. Ja. En daar heb je echt de havengeluiden. En als je in het donkere bomenbos zit, dan heb je de magische geluiden uiteindelijk van het bos van bomen die waaien en de bulderbaan die erdoor dondert. En zo heb je eigenlijk al je gebieden. Ik geloof dat er 5 geluidsgebieden in zitten. De tuinen van de markies, de Kant-en-Klaar, waar prachtig mooie buxushagen geknipt zijn. En dan zul je de vogeltjes horen fluiten. Het Marktplein in Rommeldam, daar draait de kermis de draaimolen. En uiteindelijk heb je dorpspleingeluiden, havengebied. Dan hebben we nog een gebied van uitvindersgebied. En zo Circus Arena natuurlijk uiteindelijk met zijn eigen geluid. Dus iedere attractie en gebied krijgt zijn eigen geluidsprofiel.
Normaal gesproken dan is het ook het risico met zo'n hal dat het een cacofonie wordt van kindergeschreeuw. Maar daar wordt dus al rekening mee gehouden dat daar zijn plannen voor.
Ja, doordat je 22 meter hoogte hebt en alle damwandplaten uiteindelijk akoestisch geperforeerd zijn met een steenwol, zal dat akoestisch gedeelte behoorlijk goed gecorrigeerd zijn. En in de gebouwtjes kunnen we het nodige wegstoppen aan akoestische vreedmuren.
Welke attractie verheug jij nou zelf het meeste op?
Oh, ik ben eigenlijk helemaal niet van de attracties en attractieparken. Nee. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het enige wat ik mooi zou vinden is dat die fantastische beleving. Hè, je moet straks 9 meter naar boven lopen. En ik zie me nou al voor dat papa's en de mama's met de kleine kindjes verwonderd naar dat kasteel Bommelstein kijken. Vanaf de parkeerplaats via een wandelpad 9 meter naar boven kronkelen. Hè, achter iedere bocht een nieuw avontuur vinden. En dan uiteindelijk in dat kasteel Bommelstein terechtkomen. Dat kasteel Bommelstein is al groots voor die kleine kinderen. En dan uiteindelijk via een hele mooie grote kasteeltrap Bommelstein, als we daar weer uitlopen en in de attractiehal terechtkomen, in het dorpje Rommeldam terecht gaan komen. En de verwondering die kinderen uiteindelijk op het gezicht moeten krijgen, daar verheug ik me denk ik het meest op. Met die attracties, dat
is een eigenlijk bijzaak.
Is een noodzakelijk waard.
Je bent geen attractiepark liefhebber van huis uit. Jij,
nee.
Ja.
Nee,
ben je wel eens in Orlando geweest, bijvoorbeeld het attractiepark Mecca?
Nee, absoluut niet. Ik ben in Disney Parijs geweest. Ik natuurlijk de Efteling geweest. Dat moet iedere Nederlander geweest zijn. En de andere attractieparken in Nederland, van Hellendoorn tot Slagharen. Maar ik ben niet echt een attractieparkenfreak.
Nee, dus de inspiratie haal jij uit andere dingen? Of dat laat je over aan Jora of andere partijen?
Nee, uiteraard ben ik natuurlijk ook weer in de indoorhallen geweest van Coevorden en Hasselt. Puur om vaktechnisch nieuwsgierig te zijn. Oké, als we al met dagrecreatie wat willen, dan moeten we dat 365 dagen per jaar kunnen vermarkten. Dan zou het jammer zijn, bijvoorbeeld een Julianatoren, wie slechts echt een seizoensperiode draait. En natuurlijk zijn die seizoenen wel hele mooie periodes om goed te kunnen draaien met die dagattractie. Maar uiteindelijk is het doel van onze dagattractie is bedjes extra vullen in de verblijfsrecreatie. Ik zeg, de Efteling doet het net andersom. Die hadden al dagrecreatie en zijn nu volop aan het investeren op verblijfsrecreatie. Kijk naar Bosrijk, kijk naar het Loonse Land en nu zelfs met het Efteling Hotel. Daar is natuurlijk misschien wel iets meer mee te verdienen dan met dagrecreatie. Dat klopt. Maar we hebben toevallig al 2400 bedden staan en een hotel staan. Dus
bij jullie net andersom.
Bij ons moeten we het net andersom doen.
Je zei al een paar keer dat je een Efteling-beleving wilde creëren. En je verduidelijkte dat het niet de Efteling moet worden, maar dat de kwaliteit van Efteling-thematisering moet krijgen. Wat is voor jou Efteling-kwaliteit?
ja, verwondering, beleving. Hè? Maar het is niet voor niks dat Koen Bertens met ons meedenkt en meedoet.
Oud-directeur
van de Efteling. Hij is 25, 36 jaar misschien wel, heeft hij op de Efteling gezeten. Kent natuurlijk alle ins en outs van de Efteling en van de attracties en van de wachtrijen en van de beleving. Voor mij is Efteling kwaliteit echt kwaliteit. Dat je echt kunt zien dat je hier dat er aandacht besteed is aan de attracties. Aandacht besteed is aan de entree, aan het binnenkomen. Het totaalplaatje moet kloppen. Alles hoort daarbij. Dat gaat niet alleen om de attractie. Het gaat niet alleen om de aankleding. Het gaat om de medewerkers. Het gaat om het totale profiel. Maar dat is niet anders dan op Marvel. Op Marvel streven ook structureel kwaliteit na. En ook daar moeten de medewerkers zich continu weten van, denk na hoe een gast het zou willen, hoe een gast het zou wensen. En probeer op dat profiel, hè, die wens van die gast van de ogen te lezen, eigenlijk om daarna te handelen en daarna te doen.
Jullie huidige subtropische zwemparadijs, dat zal een lager thematiseringsniveau hebben dan wat ik hier nu zie bij Bommelwereld. Denk je dat je uiteindelijk die dingen in balans moet zien te krijgen? Dat je denkt, nou, dat zwembad
Ondanks dat heeft het subtropisch zwembad is ooit een beetje met de belevingswereld van Sporthuiscentrum toen de tijd de Maasvallei keien. En ook wel die sfeer. Als we kijken naar de Wild River in het buitengedeelte, volledig gethematiseerd met petrobouw, kunstrotssystemen eigenlijk eromheen gedaan. Dus nee, er zit voldoende thematisering en beleving in, dat wel bij elkaar aansluit. Ondanks dat die bommelwereld van binnen wel heel zwaar gethematiseerd wordt. Maar niet alleen van binnen trouwens, hè. Van buiten wordt die trouwens ook prachtig. Ja. Dus ik vind hem in ieder geval mooier dan de Oranje Hal in Coevorde en de andere hal in Hasselt. Zelfs mooier dan de Blauwe Hal van Toverland. Hij moet echt in een natuurlijk gebied vallen bij ons. Het is ook niet voor niks, we zitten tegen die ecologische hoofdstructuur aan, dat we die buitenwereld ook net zo mooi moeten maken als de binnenwereld.
Ja, dat kasteel gaat er prachtig uitzien. De zijkant wordt waarschijnlijk gewoon afgewerkt met groene platen, maar die zie je niet als je aankomt rijden of als je in ieder geval het park ingaat.
Die zie je nu wel in deze bouwfase, maar straks komt er een halve hal nog weer bij voorgebouwd, waarop het dak bijna een halve meter aarde komt en dat op een hoogte van 9 meter de bomen gaan groeien en uiteindelijk die hal weggecamoufleerd wordt in het groen.
Ook daar is over nagedacht. Het enige waar we nog niet over gehad hebben over wat er in de hal te vinden zal zijn, is de horeca, restaurants. Ligt daar al een plan voor klaar?
Nou, horeca is mijn vak. Dat heb ik ooit een keertje op school geleerd, heel lang geleden. Ook daar zit een stevig plan achter. Een stukje gezonde horeca, maar uiteindelijk moet het ook het feest voor de kinderen zijn. Zal het frietje zeker terug te vinden zijn en de snacks. Dus het is een combinatie van gezond en uiteindelijk het snack gebeuren. En dat moet in balans zijn.
Dus één groot restaurant en misschien wat kraampjes? Of
één groot restaurant, zodat we in dalperiodes zonder problemen het kunnen draaien. Op het moment dat we piekperiodes gaan krijgen, zullen er op verschillende punten in de hal extra points of sale komen, zoals het moeilijk wordt. Gewoon extra verkooppunten.
En de attracties krijgen een wat ouder doelpubliek dan vergeleken met andere attractiehallen. Nou moet ik er wel bij zeggen, ik ken Olie B. Bommel nog wel, de verhalen. Ik ben 33. De jeugd van nu zal die verhalen niet meer kennen. Jij krijgt regelmatig de vraag, is het niet te onbekend om daar nog vandaag de dag een heel pretpark aan op te hangen? Wat zeg je dan?
Nou, waarschijnlijk zul je de film waarschijnlijk nog wel een keertje gezien hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Of in ieder geval als je bezig bent met dit thema, dat je misschien op YouTube nog eens een keer bekeken hebt. Daar staat hij nog steeds live op, de film, als u begrijpt wat ik bedoel. En dan krijg je natuurlijk een prachtig beeld hoe Bommel en Tom Poes in elkaar zitten. En natuurlijk, de kindjes van de huidige tijd, die kennen heer Bommel en Tom Poes niet. Het is wel een heel mooi nationaal cultureel erfgoed. Een fatsoenlijk erfgoed, fatsoenlijk taalgebruik. De verruwing van onze maatschappij is er compleet uit. En dat is het mooie, om kinderen toch nog weer eens een beetje iets mee te geven van normen en waarden. En ik ben helemaal niet van het preken van normen en waarden, maar ik vind het wel fantastisch dat er toch nog eens een keer op een fatsoenlijke manier gekeken wordt naar hoe het eigenlijk zou moeten zijn.
En dat is Bommelwereld.
En dat is Bommelwereld.
Nou, we gaan richting de opening toe. Volgend jaar zal dat ergens plaatsvinden. Wat is nu voor jou het spannendste moment wat nog gaat komen? Is dat de opening zelf, de reacties van de mensen? Of is er nog een moment op de bouwplaats dat je denkt, oeh, dat wordt spannend?
Nee, het loopt op dit moment allemaal keurig volgens schema. De hal staat inmiddels volledig. De ruwbouw van het kasteel Bommelstein staat volledig. De eerste tracks van de achtbaan zijn inmiddels binnen. Het is ook niet spannend of de attracties wel of niet op tijd binnen zijn. TÜV Noord is op dit moment volop aan het keuren door heel Europa, waar de attracties gebouwd worden. En ook de attractiebouwers lopen op schema. Wat is misschien nog een beetje spannend, hoe mooi en hoe aardig wordt het sculptuurwerk, het thematiseringswerk van de sculptuurjongens. Dat vind ik nog wel een klein beetje spannend. Het heet ook eigenlijk niet spannend. Maar ben ik nieuwsgierig naar. Ik zou wel eens willen weten hoe mooi het er wel of niet uit komt te zien.
Ja, dat is natuurlijk altijd wel afwachten. Het zijn prachtige tekeningen. Het moet wel gemaakt worden door mensen handen.
Ja, die creative design is heel erg mooi. Maar die creativiteit moet nou in werkelijkheid gebracht worden.
Ja.
En dat die attracties gebouwd worden zoals ze gebouwd worden, dat geloof ik allemaal. Maar uiteindelijk de hal zal de creatieve geest uiteindelijk ook goed gezind moeten zijn.
Ontzettend veelbelovend. Het is een groot project, het is een mooi project. We kijken ernaar uit en we gaan het de komende maanden volgen. Ik wens je ontzettend veel succes. En ik kan niet wachten om in 2025 Bommenwereld binnen te stappen.
Nou, dat is in ieder geval heel leuk te horen. In ieder geval bedankt voor de interesse die je in ieder geval hebt om rondom Bommelwereld. En ik hoop dat het inderdaad een succes wordt zoals wij het in ieder geval voor ogen hebben.
Bedankt voor je tijd.
Geen dank.
Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.